Goedenavond iedereen. Welkom op onze gemeenteraad van 27 september 2021. Na een tijdje hier afwezig te zijn, denk dat we allemaal content zijn dat terug ter plaatse kan doorgaan. Voor vanavond zijn er twee personen verontschuldigd, namelijk raadslid Bart van de Water en schepen Guy Glorieux. Dan kunnen we overgaan tot punt 1, goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de voorgaande zitting. Ja, Kathleen.
Ik hier misschien een opmerking bij maken. Ik zou nog een keer willen terugkomen op mijn vraag van vorige keer. Maar toen was het eigenlijk nog niet duidelijk of dat waar en wanneer dat we terug gingen samenkomen, of dat er weer fysiek kon vergaderd worden, of dat er nog een livestreaming ging zijn. Dat was nog allemaal niet duidelijk. Maar nu dat dat weer het geval is, wil ik er nogmaals voor pleiten dus om het zittingsverslag, dat nu vervangen wordt door een totaal gebruiksonvriendelijk audioverslag af te voeren. En in de plaats op de site van de gemeente, eigenlijk net zoals bij andere gemeenten het geval is, een link te plaatsen met bijvoorbeeld het bekeken en herbeluisteren van de gemeenteraad. Ik zou willen vragen wanneer dat Horebeke dat aan zijn inwoners zal aanbieden.
Voor zo'n link ga ik een keer mij naar Katrien richten. Ik weet niet, alles staat er in principe op, dus kan er beluisterd worden.
Ja, maar het is niet gebruiksvriendelijk. Hè? Dus in andere gemeenten zie je dat gewoon het volledige beeld fragment getoond wordt en mensen kunnen zelf met dat pijltje verschuiven en stukken die je niet interesseren, terwijl dat bij de audioverslag heb je daar, nee, je kunt daar heel moeilijk op uitmaken wat er allemaal aan de gang is. Hè. Ik denk dat we daar toch moeten voor klaar zijn om, net zoals in andere gemeentes, dat op die manier aan de inwoners aan te bieden. Hè.
Ja, dat is goed. Ik zal daar terug nota van nemen en om dat eens te bekijken. Voor de rest is alles oké?
Okay? Ja. De voorzitter, ik wil mij aansluiten bij het punt van de N-VA-fractie, want we vinden het ook niet gebruiksvriendelijk als groenfractie om een gemeenteraadszitting eigenlijk achteraf nog eens te bekijken. Dus dat is sowieso iets wat we mee ondersteunen, dat per agendapunt wordt opgesplitst. Dus je mag dat zeker noteren. En dan zou ik er graag nog bijvoegen, het is niet meteen te maken met het verslag van de raadszittingen, maar wel de aankondiging van de raadszittingen vind ik minstens even belangrijk. Gebeurt ons inziens nog steeds te laat. In die zin, ik heb vorige week nog op de website gekeken, ik heb ze niet gevonden. Ook op de Facebookpagina van de gemeente heb ik ze niet gevonden, tot denk ik vrijdag of zaterdag. U kan het waarschijnlijk beter aangeven wanneer dat dan wel geplaatst is. Ja, ik denk als we de investering doen om te streamen, is het ook de bedoeling dat mensen het ook kunnen vinden. Hè? Want anders moeten we het niet doen. Dan kunnen we beter onder elkaar vergaderen. Dus ik denk, het is een goede stap dat die investering er is. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn als Groen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat het dan ook correct wordt gecommuniceerd op een deftige timing. Dat mensen dat ook kunnen vinden als ze daar naar op zoek gaan. En ik heb het in elk geval niet gevonden, dus misschien zijn er nog wel veel mensen die het niet gevonden hebben.
Ja, ik heb het genoteerd. Voor de rest iedereen akkoord? Ja, dank u wel. Dus dan is dat 9-maal oké. Punt 2. Kennisname besluit gouverneur naar aanleiding van een klacht. Wijziging huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad. Op de gemeenteraad van 3 mei 2021 werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad gewijzigd. Hiervoor werden echter 2 klachten ingediend. Het agentschap Binnenlands Bestuur onderzocht de klachten en we kregen het volgende antwoord. Over punt 1, de wijziging van het huishoudelijk reglement schendt de rechten van de gemeenteraadsleden niet en het gewijzigd huishoudelijk reglement blijft aldus bestaan. Dit was het eerste punt en dan over het tweede punt. Was de opmerking een minimum van aantal gemeenteraden per jaar is 10 en om de vraag om dit te respecteren. Wij vragen dus de raadsleden kennis te nemen van het besluit van de gouverneur. Punt 3, bekrachtiging.
Ik heb daar een vraag over dat punt. 1, op welke manier gaan we nu het decreet respecteren en effectief 10 gemeenteraadszittingen per jaar organiseren, want we lopen eentje achter. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag had ik ook al schriftelijk doorgestuurd naar u, maar ik denk dat ze aansluit op dit punt. Ik las in het artikel dat verscheen op 6 september, waarin het laatste nieuws u uitgebreid aan het woord laat, las ik, en ik citeer wat ik gelezen heb, en ik hoop dat dat klopt met hetgeen u verklaard heeft. Er is vrijheid van spreken op de gemeenteraden tot in het eindeloze toe. Als ik dat lees, dan maak ik daaruit op dat de gemeenteraadsleden effectief spreekrecht krijgen en dat u dat eigenlijk niet inperkt. Want we kunnen tot in het eindeloze toe spreken, wat we niet van plan zijn, wat we ook niet willen, maar er is wel vrijheid van spreken. Nu, we hebben zelfs geen vrijheid van vragen stellen, want volgens het nieuwe huishoudelijk reglement mogen we 2 vragen mondeling stellen. Ik had voor vandaag meerdere vragen die ik graag gesteld had. Ik zal dat niet kunnen doen, ik zal dat ook niet doen, maar komt u dan terug op dat huishoudelijk reglement met wat ik lees in de pers? Of zijn die uitlatingen in de pers uitlatingen? Zijn dat gewoon gratuite uitspraken waar u eigenlijk zegt dat er vrijheid van spreken is, maar die er wel degelijk niet is?
Ja, dus het huishoudelijk reglement zal toegepast worden. Ik zit hier uiteraard niet met een timer. Dat zal ik zeker niet doen over het feit van die 10. Ja, we zijn momenteel september en wij hebben daar ook akte van genomen. Dus wij weten wel dat de gouverneur ons voorgelegd heeft. En over persartikels ga ik nu niet uitweiden. Daarvoor, dat doen we beter op café.
Ja, maar u heeft die persartikels wel geuit in hoofden van uw functie.
Een gemeenteraad is geen orgaan om over persartikels te praten. Dus punt 2 was kennisname.
Ja, mevrouw de voorzitter, als ik mag, namens de GroenFractie wil ik daar toch ook nog graag een beetje op inpikken. Eerst en vooral op het antwoord van de gouverneur. We gaan ons daar uiteraard bij neerleggen. We respecteren de wetgeving. Net zoals dat we verwachten van de meerderheid, dat u ook dan de wetgeving verwacht rond het aantal gemeenteraadszittingen dat wordt georganiseerd. Dat is trouwens niet nieuw. Ik denk dat dat al verschillende keren is aangebracht als een punt door de bevoegde overheden. En dat is ook niet zomaar om ons te pesten, denk ik, dat de gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken dat vraagt. Dat is omdat er nu eenmaal een democratie is, waar we allemaal belang bij hebben, dat die ook wordt gerespecteerd met de regels die daar zijn voorafgestemd. Als dat niet zou gerespecteerd zijn door onze voorgangers, dan zaten we hier waarschijnlijk niet eens te vergaderen. Hè. Dan was er misschien ergens nog altijd iemand die in zijn achterkeuken de dingen voor ons allemaal zat te beslissen. Dus ik ben heel blij dat die democratie bestaat en dat we daar al een belang bij hebben om dan ook die regels te respecteren. Dus dat voor die 10 gemeenteraadszittingen, waar we dus naar uitkijken om dat dit jaar dan toch minstens te halen. Ja. En dan wat de inhoud van het huishoudelijk reglement betreft, wil ik het ook nog graag even meegeven, dat u aangeeft van kijk, de vragen en de tijd zijn beperkt naar de raadsleden. Goed, we zullen dat respecteren en we rekenen daar ook op uw hoffelijkheid en op uw flexibiliteit. We hebben dat in het verleden ook al gemerkt dat u dat zeker in u heeft om dat toe te passen. Dus we kijken er naar uit om dat ook in de toekomst daarvan te genieten. Maar er staat ook wel uitdrukkelijk in dat vragen ook schriftelijk kunnen gesteld worden en zullen beantwoord worden. En daar blijf ik eerlijk gezegd toch wel een beetje op mijn honger zitten. Ik heb al een vraag gesteld, en Katrien weet ook welke dat is. Het gaat over een trage wegproblematiek in Horebeke, die dateert ondertussen van midden mei. Ik heb ze ondertussen al 2 keer herhaald, ik heb nog geen antwoord. En dan denk ik, van dan nemen we ons eigen huishoudelijk reglement ook niet serieus. Dus het zou dan wel goed zijn, als we dan toch het reglement willen toepassen, dat we het dan ook op alle vlakken toepassen.
Ja, ik heb dat genoteerd.
Dank u wel.
Punt 3, bekrachtiging van het besluit. Convenant en oprichting van de interlokale vereniging Ronde van Vlaanderen Cyclo naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen Cyclo op 18 september 2021 geweest. Wij vragen dus de raadsleden dit besluit te bekrachtigen. Iedereen akkoord?
Het evenement is achter de rug.
Ja,
dan
klopt.
Zijn wij bezig over vegen na Pasen, niet waar? Dus ja,
daar ja,
kunnen
maar
wij
dat was,
niet over stemmen.
Dat was zo. Alleen we hebben daarvoor de toelating gekregen om het zo aan te pakken. Dus daar valt niks op aan te merken.
Ik heb dat eigenlijk een beetje opzoeking daarnaar gedaan. Hoe dat ze dat aangepakt hebben in de ons omliggende gemeenten. En ik heb gezien dat daar andere oplossingen aan gegeven zijn. Er is bijvoorbeeld een gemeenteraad georganiseerd op 30 augustus. Dus wat krijg je in ons geval hier? Als je maar een beperkt aantal gemeenteraden hebt, dan kom je af met die vijgen na Pasen. Hè. Dat is,
ja,
dat
maar
is
wij hebben ons daarvoor geïnformeerd en ze zeiden dat het absoluut niet nodig was om speciaal voor zo'n punt een gemeenteraad te leggen en dat dat perfect mogelijk was omdat de volgende gemeenteraad voor te leggen met de bekrachtiging van het besluit.
Ik heb niet de indruk dat dat, als ik zie wat dat andere gemeenten...
En toch ben ik het zeker, want we hebben ons geïnformeerd.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld nog een voorbeeldje gezien.
Maar kijk, Katrien zit naast mij en ze kan u dat perfect doorsturen. Dus hetgeen we gedaan hebben is volledig in orde.
Oké. Want in een ander geval heeft eerst het college het besluit genomen en is dan op 16 september de gemeenteraad samengekomen om dat te bekrachtigen.
Ja, dus, dat kan.
Ja. Maar in ieder geval iedere keer voor de datum van 18 september. Hè. Dus ja.
Ja, goed. Punt 4, financiën, kennisname, opvolgingsrapportering. We vragen de raadsleden om kennis te nemen van dit opvolgingsrapport.
Ja, namens Groen nemen we kennis van het feit dat er wat ons betreft nog steeds te weinig geïnvesteerd wordt in onze gemeente en dat er nog steeds te veel middelen worden opgepot. Ik mag dat zo in het verslag opnemen.
Ja. Punt 5, bekrachtiging van het besluit van het college van 22 juli 2021. Samenwerkingsovereenkomst van het agentschap Zorg en Gezondheid, de bronopsporing en de quarantainecoaching. Dit gaat over een verlenging. Voor het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst werd een besluit getroffen door het college van burgemeester en schepenen. Dit naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en de bronopsporing. Wij vragen de raadsleden om dit besluit te bekrachtigen.
Ik heb een vraag van tot hiertoe. Wat is de werking daar effectief van geweest? Is er effectief aan bronopsporing gedaan? Ik lees ook dat dat moet bijdragen tot het bijleren of het aanleren van de mensen naar quarantaine. Respect voor quarantaine. Zijn er effectief tussenkomsten geweest in onze gemeente om de mensen bij te staan? Dat is gewoon een vraag in de rand die ik hiervoor heb. Dat duidelijk zijn. We zullen dat zeer zeker steunen dat punt. Maar ik wil gewoon wat verduidelijking.
Ja, dat is gebeurd in samenwerking dus met de sociale assistenten van het OCMW. Zij heeft daar een korte opleiding rondgevolgd met de andere gemeenten en de eerste lijnzone Vlaams Ardennen. Dat ging rond quarantainecoaching. En ook de bronopsporing, hoe dat je het moest aanpakken. Het was de bedoeling dus dat wij de bronopsporing deden, dat er een beetje quarantainecoaching was. Als er eigenlijk een probleem was rond de quarantaine in Horebeke, hebben we dat nu niet meegemaakt, maar bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen die de quarantainemaatregelen niet begrepen, kon er iemand van de eerste lijnzone... ze gingen soms aan huis of daarmee contact opnemen om hen dat uit te leggen op een andere manier. De bronopsporing hebben wij ook gedaan, dus wij gaven dat dan door aan de eerste lijnszone. En vanuit de streek werd er dan op zoek gegaan naar clusters. Of dat er clusters waren in bepaalde scholen of in bepaalde bedrijven, want kunnen bijvoorbeeld twee werknemers die een bedrijf in Oudenaarde, twee werknemers die woonachtig zijn in Wortem en Pietenhem, één iemand in Horebeke. Dus op die manier is die bronopsporing opgestart, meer om op zoek te gaan naar clusters. Want de mensen kregen wel wat telefoons, degenen die positief getest waren. Niet alleen van Brussel, van de contactopsporing, maar daar deden ze ook al een beetje bronopsporing, maar wij deden dat dan nog een keer. Ja.
Dank u.
En we waren daarvoor een klein beetje gefinancierd ook.
Ja, dank u.
Punt 6, erediensten van de Vereniging Protestantse Kerk in België, dus aktename van de budgetwijziging 2021. De gemeenteraad vraagt akte te nemen van deze wijziging. Okay. Punt 7, erediensten. Terug de Verenigde Protestantse Kerk in België. Aktename voor de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025. Ja, Philippe.
Ja, mevrouw de voorzitter, misschien had ik dat daarnet ook al kunnen aanbrengen als aandachtspunt. Ik heb dat in het verleden ook al geformuleerd. Hè. Ja, er is een wettelijke verplichting voor onze gemeentebesturen om de tekorten bij kerkdiensten, erediensten, te blijven bijpassen. Goed, dat is een wetgeving, denk ik, die wel al eventjes dateert. Ik kijk even naar Jana of dat ze dat uit het hoofd nog kent van een of andere codex. Maar ja, ik stel mij vragen bij het jaarlijks tekort opbouwen van een aantal erediensten, waarmee dat ik uiteraard niet de erediensten in C in vraag stel, nog het belang ervan voor onze samenleving. Dat wil ik toch eventjes onderstrepen, vooraleer dat hier uit de context wordt getrokken. Maar ik weet bijvoorbeeld van bepaalde kerkdiensten, zoals de protestantse gemeenschap, dat zij ook een eigen vastgoed bezitten. Ik heb dat ook al verwezen naar bijvoorbeeld de katholieke gemeenschap, dat zij ook vastgoed hebben. Dan vraag ik mij toch af of daar niet in de toekomst een keer een signaal moet gegeven worden om dat een beetje flexibeler te gaan gebruiken in plaats van eigenlijk de kosten op de samenleving standaard te gaan toewijzen. Nu, ik weet, het is wetgevend kader ook, maar desalniettemin denk ik dat ook kerkfabrieken wel zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat zij hun boekhouding op orde krijgen en daarvoor patrimonium dan ook kunnen gebruiken wat mij betreft als ze landbouwgrond hebben of gebouwen en eigendom die weinig of niet bijdragen aan de eredienst, dan vraag ik mij af, waarom moet je daar als eredienst nog blijvend bezit van houden, terwijl dat kan gebruikt worden voor uw core business, bij manier van spreken, te gaan veiligstellen. En daar, denk ik, moet het ook een stuk over gaan.
Ja, dank u. Punt 8, erediensten, aktename budget 2022. Dus de kerkfabriek diende dus terug de Verenigde Protestantse Kerk het budget in van 2022. Dit conform met het meerjarenplan. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd om ook akte te nemen van dit budget. Dan gaan we over naar punt 9, erfgoed Vlaamse Ardennen, goedkeuren van de activiteitenverslag 2020 en het verslag. Hiervoor vragen we dan wel stemming voor de goedkeuring.
Maar het lijkt mij nuttig, ook voor de mensen die in de zaal zitten, dat er toch wat toelichting gegeven wordt over wat het erfgoed Vlaamse Ardennen uitgespookt heeft, om het met een volkswoord te zeggen. We gaan inderdaad dat ongetwijfeld mee goedkeuren, maar enige toelichting hierbij zou wel welkom zijn.
Ja, dat is geen enkel probleem. Schepen Bouters zal daarvan een korte toelichting geven.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over het activiteitenverslag, dus de werking die u in het algemeen ook een beetje wil kennen. We hebben het in het verleden hier ook al gehad over over erfgoed Vlaamse Ardennen. Nu, wat er voornamelijk het voorbije jaar gebeurd is, is de oprichting van een IOEED. Dat is een heel ingewikkelde letterbenaming om eigenlijk een samenwerking van alle erfgoedpartners te gaan kaderen. Waar ook EVA, dus de erfgoedcel Vlaamse Ardennen, een onderdeel zal van uitmaken. En de IOED heeft eigenlijk tot doel om alle verschillende actoren die zich met erfgoed bezighouden in de Vlaamse Ardennen, en dat is dat niet enkel EVA, maar ook bijvoorbeeld heemkundige kringen en dergelijke meer, om die te gaan verbinden en te gaan ondersteunen en om daar een beetje een koepelfunctie voor te gaan spelen. Zij moeten ook zorgen voor een erfgoedbeleving, voor een erfgoedbewustwording in de regio. En dat heeft EVA onder andere al gedaan door het maken van een erfgoedboekje. Dat is hier ook verkrijgbaar op het gemeentehuis. Dat is ook online te downloaden, zodat u dat zelf kan afdrukken. Dat is op een manier dat u kan gaan wandelen met kinderen, waardoor kinderen bewust worden gemaakt van wat is er aan erfgoed in onze gemeente, in onze regio. En dan wordt er bijvoorbeeld staat bijvoorbeeld een prentje in van een kerk. En dan wordt er duidelijk gemaakt ook naar kinderen van kijk, een kerk, dat is niet gewoon een gebouw waar men naar de mis gaat. Dat is eigenlijk ook erfgoed. En wat kan men daar allemaal rondvinden en dergelijke meer. En zo wil men aan het werk gaan. Wat hebben zij nog gedaan? Ze hebben ook de erfgoeddatabank opgericht. Dat is al, dacht ik, van 2019 dat men daar mee gestart is. Waar alle gemeenten en ook Horebeke eigenlijk foto's kunnen inplaatsen. Ook andere actoren kunnen daar foto's in plaatsen. Om eigenlijk al het erfgoed binnen de gemeenten te gaan centraliseren. En er vooral voor te zorgen dat dat ook voor de toekomstige generaties nog beschikbaar is.
Mag ik nog een bijkomende vraag stellen? In de rand van dit punt wil ik ook eventjes aanstippen dat onder impuls van minister Demir en Matthias Diependalen dat daar geopteerd wordt aan landschap, dat de Vlaamse Ardennen zich kandidaat stellen voor het landschapspark in Vlaanderen. Ik meen te weten dat Horebeke zich daarbij aansluit. Dit klopt. Want dat is ook, ik zie dat de engagementsverklaringen komen van regionaal landschap Vlaams-Ardennen, de provincie Oost-Vlaanderen, het Solva. En dan bij de gebiedscoalitie zie ik de Boerenbond staan, zie ik ook erfgoed Vlaamse Ardennen staan, variant. En als ik het goed begrijp, staat Horebeke tussen de gemeentes die zich daarvoor engageren.
U heeft de notulen gelezen van het college, dat staat
nee,
inderdaad
nee, nee,
in
vermeld. Nee,
Dieter, de reden waarom ik dat vraag is omdat effectief in een collegebesluit van de gemeente is dat ook effectief al besproken. En,
ik heb een berichtje gekregen van binnen onze partij.
Maar het staat al in de collegebesluiten.
Ja,
dus,
voilà. Nee, maar dat is fijn om te horen dat Horebeke zich daarbij aansluit. Binnen onze partij had ik ook gehoord dat we er ons best zullen moeten voor doen als we het gaan, om daar ook de mensen die actief zijn in de landbouwsector mee te krijgen, omdat daar een aantal vragen leven. En terecht. Bij mensen die bij de landbouwers. Ik neem aan dat wij daar dan ook als gemeente de nodige informatie voor zullen opzetten om gaan mee te trekken in dit project.
Het gegeven dat wij een landbouwgemeente zijn is een van de zaken die expliciet is aangegeven zelf in het collegebesluit waar dat wij het landschapspark hebben goedgekeurd. Omdat dat ook bij ons een bezorgdheid is dat de verbinding tussen natuur en landbouw, dat die moet blijven kunnen samengaan. En het is ook zo dat zowel Boerenbond als ABS al mee aan tafel zitten in de kerngroep als het over de landschapsparken gaat. Net als alle andere stakeholders die daarin betrokken moeten worden. Dus dat gaan we zeker op de voet blijven opvolgen.
Wel, ik duim met jullie mee dat we het halen, want het is wat concurrentie.
Ja, ik had ook nog een vraag voor Jana. In de zin, in hoeverre kan Horebeke beroep doen op Eva om bijvoorbeeld zelf het erfgoed iets nadrukkelijker onder de aandacht te brengen aan zijn inwoners? Je sprak van het boekje. Hè. Bon, ik heb dat zelf nu nog niet gezien. Het is ook voor kinderen, dus bon, valt een beetje buiten de doelgroep natuurlijk. Maar via sociale media kan je dat ook gaan promoten. Maar anderzijds, initiatieven als de Open Monumentendag, vermoed ik dat dat niet helemaal via Eva loopt. Ik denk dat dat nog een andere organisatie is die daarachter zit. Maar dat zijn natuurlijk wel ideale kapstokken om uw erfgoed minstens één keer in het jaar onder de aandacht te brengen. Hoe ga je daarmee om naar hun? Kan je hen daar bijvoorbeeld een opdracht voor geven om op niveau en op maat van Horebeke ook zo'n programma of zo'n activiteit uit te werken?
Eva werkt op dat vlak iets anders dan bijvoorbeeld Solva, waar wij effectief tegen betaling opdrachten kunnen aangeven die mensen in dienst hebben om dat volledig uit te werken voor de gemeente. Bij Eva is het eerder, je kan projecten aanreiken en dan binnen de groep zal dat besproken worden. Ik dacht, Sabine en Dieter zitten daar ook in. Dan wordt er binnen de algemene vergadering besproken en gekeken van kijk welke projecten wel en niet. Maar het moet altijd kaderen. Eva werkt meestal wat themamatig. Als ze binnen een bepaald thema zaken kan aanreiken. Maar men probeert altijd om bepaalde thema's over de hele Vlaamse Ardennen uit te rollen en niet specifiek voor één of andere gemeente zaken te gaan uitrollen.
Ja, voor we vragen naar punt 10, graag nog de stemming. Iedereen akkoord? Oké, prima, 9 maal. Dan puntje 10, samenwerken maatschappij De Nieuwe Haard en sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Goedkeuren van de agenda van de bijzonder algemene vergadering van 30 september 2021. Dus op 30 september 2021 vindt de bijzonder algemene vergadering plaats van samenwerking maatschappij De Nieuwe Haard en sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Deze twee maatschappijen zullen dus een fusie aangaan. We stellen voor de agenda goed te keuren en de vaste vertegenwoordiger Hendrik Blomaert aan te duiden als gevolmachtigde. Dus daarbij wil ik stemmen voor de goedkeuring van de agenda en de afvaardiging.
Mogen wij vanuit onze fractie Kathleen voordragen?
Ja, maar het is reeds gebeurd.
En hopen dat voor haar gestemd kan worden. Zij is ook actief.
Maar de stemming is reeds gebeurd.
Oh, wanneer?
Het is geen afvaardiging die je herkiest, hè? Het is een bestaande.
Ja, het
ik
is
ga
een...
mij onthouden in deze.
Ja, het is een bestaande. Nee, het is niet erg. Dus eenmaal onthouding.
Tweemaal.
Ja, dus driemaal onthouding. En zesmaal voor. Punt 11. Vaststellen gebruiksreglement van het voetbalterrein en de voetbalkantine op Stenen. Dus er werd een gebruiksreglement toegepast. Vandaar dat we nu zouden willen stemmen voor het nieuw gebruiksreglement van het voetbalterrein en de voetbalkantine op Stenen. Ja, Philippe.
Ja, mag ik daaruit afleiden dat de kantine en het hoofdvoetbalterrein eigendom zijn van de gemeente? Want dat was het nieuw gegeven van mij. Ik dacht dat daar ook een private eigendom nog ergens tussen verweven zat. Klopt dat?
Ja, maar het gaat hem over het reglement van de kantine en het voetbalterrein. Het hoofdvoetbalterrein.
Ja, maar ja, ja. Dus dat betekent dat het eigendom is van de gemeente, want anders kan je geen ja. toestemming geven aan een derde partij. Hè? Ja, oké. Okay. Nee, dat is goed. Ja, ik ga dat goedkeuren.
Ja, dank u.
Ik heb een vraag.
Ja.
In puntje 3 zie ik de voetbalclub dient zelf in te staan voor de kosten van de telefoon, het waterverbruik, de verwarming van de lokalen, het onderhoud en de verlichting van het terrein en de lokaal.
Ja.
Helemaal logisch. Helemaal logisch. Maar dan zie ik ook in puntje 6, het is andere verenigingen van de gemeente zonder politieke strekking ook toegestaan de lokalen en de terreinen te gebruiken met voorafgaande overeenkomst met de voetbalclub voor wat betreft de data enzovoort enzoverder.
Ja.
En dan, de voetbalclub kan bovendien een vergoeding vragen voor het gebruik van hun installaties. Helemaal logisch ook, maar, want zij betalen inderdaad voor dat verbruik, zou ja. het niet wenselijk zijn dat het vanuit het college gecoördineerd wordt welke vergoeding men kan en mag vragen in functie van de aard van de activiteit, zodanig dat daar volledige transparantie is naar de andere verenigingen. Totaal geen kritiek op jullie voorstel. Mm-hmm. Enkel van, zou het niet nuttig zijn dat je samen gaat zitten met VV Orenbeek en gaan zeggen van kijk, als we het dan verhuren aan, ik zeg zomaar iets, de Harmonie of de JEGO of Huppel de Pup, een Orenbeekse vereniging, dan gaan we daar een tarievenlijst voor opmaken. Waarschijnlijk kan die input voor 100% of voor 90% vanuit VV Horebeke zelf komen. Maar die zou toch moeten bekrachtigd worden door het college, want uiteindelijk stelt de gemeente Hans alle faciliteiten ter beschikking van VV Horebeke. Ik vind het een nuttig iets om mee te nemen.
Ik heb het genoteerd. Maar de vraag voor vandaag is goedkeuren van het gebruiksreglement.
Ja, ja.
Dat is okay. allemaal oké.
Okay. Ja. Sowieso kunnen wij dat doen, maar ik maak wel die ja. bemerking, burgemeester.
Ja, ik heb de opmerking opgeschreven.
En het zou dan misschien nuttig zijn dat we dan op de volgende gemeenteraad jullie besluit daarover mogen kennen?
Ja. Prima. Dus 9 maal voor. Goed, dan zitten we aan puntje 12, lokaal energie- en klimaatpact, de ondertekening van de principiële goedkeuring. Dus vandaag zou ik willen stemmen voor de principiële goedkeuring en de ondertekening dus van het lokaal energie-klimaatpact. Ja, Philippe?
Ja, misschien is het zinvol om dat ook eventjes aan de luisteraars en de toehoorders hier toe te lichten, wat dat zou kunnen inhouden. Dat is 1 vraag dat ik heb. En 2, ja, vanuit Groen zijn we natuurlijk wel blij met die keuze. Ik denk dat getuigt van verantwoordelijkheid om nu mee in het vroege stadium al het energie- en klimaatpact mee te ondertekenen. Nu, ik heb ook begrepen dat er maar een termijn is tot oktober, dus we hadden ook niet zo heel veel tijd meer om dat te doen, denk ik. Hè. Maar ja, we zijn tegelijkertijd ook een beetje afwachtend naar wat dat gaat geven, want ik haal hier een aantal zaken bij en bespaart u misschien de toelichting al een deel. waarbij dat ik zie dat er in het energie- en klimaatpact eigenlijk een viertal pijlers staan rond enerzijds het vergroenen, dat is werf 1. En hou u vast, daarin staat dat er wordt gevraagd om 1 boom per inwoner van de gemeente te voorzien. Dat doet mij een belletje rinkelen. Ik denk dat wij dat hier 1,5 jaar geleden ook al eens voorgesteld hebben. En toen is daar eigenlijk nogal schamper op gereageerd, herinner ik mij. Maar ik ga nog eventjes verder en ik zal dan mijn conclusie formuleren. Bij werf 3 staat, of 4 staat er water uit nieuwe goud. 1 vierkante meter ontharding per inwoner. En dan ook nog eens per inwoner 1 kuub extra opvang infiltratiecapaciteit. Dat moet nu wel lukken. Dat is nu toevallig ook een voorstel dat wij hier ook al eens geformuleerd hebben. En waar dat toen ook afwijzend werd op gereageerd. En dan hebben we ook nog het deelwagenverhaal. Ik kijk ook eventjes naar Schepen Bouters daarvoor, waar we toch al uitvoerig ook over gedebatteerd hebben. En waar we nog altijd in afwachting zijn van een aanbod voor al onze inwoners. Ook dat staat hierin. Dus met andere woorden, er staat hier heel veel in, waar we vanuit Groen en of N-VA in het verleden al voorgesteld hebben. En waar u toen als meerderheid gezegd heeft van ja, wij vinden dat eigenlijk niet nodig. Of we vinden dat zelfs te bemoeizuchtig naar onze inwoners. Dat waren de woorden van Schepen Blommaert. Ja, u gaat hier wel een gigantische bocht moeten maken toch om dit allemaal op te nemen, want dat begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed. Dat u 6 maanden geleden nog tegen ons komt zeggen dat dat allemaal niet nodig is en dat u dat niet kan verantwoorden en dan gaat u nu dit ondertekenen. Dus ik hoop echt van harte dat het geen lege doos blijft en dat het echt iets gaat worden. Onze steun heeft u al.
Ja, ik geef het woord aan Schepen Blommaert.
Dank u, voorzitter. 1. Wij zijn reeds begonnen in 2019 met bepaalde stappen te zetten. 1, dat was het burgemeesterconferent. 2, hebben we ons aangesloten voor het riviercontract, voor Zwalm. 3, hebben we ondertussen een chemowaterplan opgemaakt. Dus stap voor stap gaan we dus die zaken uitvoeren. Hè. Ook voor wat betreft de dingen, dus de stortplaats, daar gaan we bomen planten. Dat is ook al verschillende op dingen. Dus dat wist u ook al, dat is al goedgekeurd door de gemeenteraad. Dus we hebben al verschillende stappen gezet. Dat wil niet zeggen dat wij jullie programma moeten uitvoeren. Wij zijn bezig met ons vanaf 2019 al, nou ik wil het nog herhalen verder. En we gaan er stap voor stap onze zaak. Onder andere, als je één voorbeeld mag nemen waar wij bijna de toploper zijn verder van gans Vlaanderen. De verledding van onze dingen hebben wij ondertussen al bijna rondgekregen. Dus we zijn ermee bezig. Stap voor stap gaan we het opbouwen. Punt.
En dan over u nog een deeltje dat je richt aan Schepen Bouters over de deelwagens. Ga ik even het woord aan haar nog geven.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort. We hebben het daar inderdaad al over gehad, over de deelwagens. Ik kan ook nog niet exact zeggen wanneer die er zullen komen, maar ik heb wel toen al aangegeven dat die binnen het kader van de vervoersregioraad het mobipunt wel voorzien worden. Dus het is nog zonder exacte datum, maar laat ons hopen dat we daar ook wel snel kunnen verandering in brengen.
Als ik nog even mag repliceren, want ik denk dat dat mag, hè, volgens het reglement.
Ja. Op die dingen mag het wel.
Uiteraard is het goed van stapsgewijs te werken, maar ik denk als de kans zich voordoet en het momentum er is, dat het ook over de partijgrenzen heen moet kunnen om zo'n zaken te bespreken en dan niet af te wijzen. En daar dan 1,5 jaar later dan toch via een andere manier mee op de prop te komen, kan ik persoonlijk ethisch en politiek niet verantwoorden. Het zou niet mijn manier van werken zijn, maar goed, het is uw manier van werken. Maar ik begrijp dat niet, dat u voorstellen van de oppositie, groen of geel, maakt niet uit, dat u die afdoet als soms bemoeizuchtig en niet nodig, en dat u nu een charter gaat tekenen waarbij dat u eigenlijk exact dezelfde dingen gaat plannen. Maar goed, we zijn heel blij dat u dat doet en we kijken vol spanning uit naar de echte realisatie en niet alleen het papieren werk natuurlijk. Hè?
Ja, Dieter?
Ja, misschien eerst, want we zijn eigenlijk in de discussie geraakt zonder dat er nog wat bijkomende inlichtingen gekomen zijn vanuit het college waarover we hier aan het praten zijn. En ik mag hopen dat er ook vanavond weer een aantal mensen de livestream aan het volgen zijn. Er zijn een aantal mensen in de raadzaal zelf aanwezig. Dus ik zou eigenlijk eerst willen uitnodigen dat we wat bijkomende uitleg krijgen. Ik zou daarna die uitleg ga ik dan ook nog wel eens willen inpikken, omdat ik net zoals de collega van Groen, net zoals Philippe, toch een aantal bedenkingen heb. Maar ik wil eerst toch even luisteren naar wat houdt dit nu in, de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, en wat is de motivatie? Wat is de motivatie vanuit het college om dit pact te ondertekenen?
Ja, Schepen Blommaert.
Ik heb er iets aangehaald. We hebben die vraag gekregen van de Vlaamse regering. We hebben dus stap per stap zijn we aan het bezig met dat op te bouwen. We kunnen niet, Parijs is ook niet op één dag gebouwd en Hoorburg is ook niet op één dag gebouwd, maar we werken daaraan. Dus we gaan die stappen zetten en waar we ons geëngageerd hebben in die verschillende dingen, dus riviercontract, hemelwaterplan, gaan we die ook uitvoeren. Dat is eigenlijk nog evident. En de Burgemeesterconferentie zijn we ook aan het invullen. In feite, stap per stap zullen we eraan werken. En dat zal een paar jaar in beslag nemen. En ook de dingen heeft de opdracht gekregen, de medewerker van Solva, om al die zaken, ook dan, die we dan goedgekeurd hebben, die we voor ons engageren, ze zorgen dat ook geïmplementeerd zijn in de regelgeving van de gemeente, die aan je in de toekomst gaat die regelmatig naar voren komen, punt per punt, op de gemeenteraad. Ja.
Ja, als ik even mag. Dus het gaat erom over inderdaad dat we onze gemeente groener moeten maken, CO2-neutraler moeten maken. Als ik hier lees, dan staat hier het volgende. De lokale besturen, dus de gemeentes, engageren zich om het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen. En dat betekent een jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen. Hier kan dat niet zo moeilijk zijn. We zaten hier met een brander van meer dan 40 jaar oud in ons gemeentehuis. Dus dit zal wel gaan lukken. Bijkomend een reductie van de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en de technische infrastructuur met 40% ten opzichte van 2015. Ook dit zal weer heel gemakkelijk zijn. En dan iets waar we inderdaad een mooie score hebben, tegen 2030 de openbare verlichting te verledden. Met andere woorden, LED-verlichting te gaan plaatsen. Maar wat ik dan lees, en eigenlijk, meneer De Scheer, en sorry dat ik weer een beetje de volkse toer moet opgaan, maar eigenlijk hadden moeten bellen of schrijven naar uw minister, meneer Somers, dat hij zich ongelooflijk vergist om op te leggen in zijn plan dat wij bomen moeten planten, want u had hem beter laten weten dat we beter bieten zouden gaan zaaien, want die bieten die neutraliseren veel meer CO2. Ik heb daar dus vragen bij, want het is zoals dat Filip aangeeft, we gaan dat hier ondertekenen, we gaan ons engageren als gemeente, maar tot in het verleden hebben we stelselmatig, wanneer er een voorstel kwam vanuit de Groenfractie, wanneer er een voorstel kwam vanuit onze fractie, hebben we gezegd, nee, daar doen we niet aan mee. En u zegt, ik conformeer mij hier met de Vlaamse regering, er was een voorstel, de Green Deal, die kwam van minister Demir, die zit in diezelfde Vlaamse regering. En u kunt u weer zeggen van, men haalt er de nationale politiek bij, maar dit komt vanuit, dus een voorstel die van de nationale politiek komt. Wij hebben dat stelselmatig afgeketst. Ik hoop dat door deze ondertekening dat die attitude zal veranderen en dat daar nu effectief werk gemaakt zal worden van. En ik hoop ook, en dat sluit daarbij aan, dat wanneer dat er nog zinnige voorstellen komen vanuit het zij Groen, het zij N-VA, dat we dus stoppen met daarnaar te kijken, want dat is de perceptie die wij hebben en die wij niet naast ons neer kunnen leggen, dat sommige voorstellen afgekeurd worden alleen en al enkel en alleen omdat ze vanuit de oppositie komen. Nog eens, ik heb het in het verleden gezegd, we zouden moeten dom zijn en jullie zouden moeten juichen wanneer wij domme voorstellen brengen, want dan maken we onszelf belachelijk. Ik ben niet van plan om dat te doen. Ik denk niet dat de mensen van Groen van plan zijn om dat te doen, maar laat ons potverdikken wanneer er zinnige voorstellen komen, opbouwende voorstellen, waarbij dat onze gemeenschap er iets aan heeft, laat ons dus stoppen met te kijken vanuit een partijpolitieke bril en daarin mee te gaan. We hebben ook al een aantal voorstellen van jullie, zelfs voorstellen die ingediend werden, terwijl dat er nog bepaalde documenten ontbraken, hebben wij toch, en ze moesten voor een bepaalde deadline goedgekeurd worden, hebben we toch gezegd, we gaan ervan uit dat die documenten die ontbraken in orde zijn en we zullen inderdaad meestemmen.
Goed, dus gestemd mee nu.
Hoe zegt u?
Dus gestemd mee.
Dus op dit punt stemmen wij mee, voilà. Maar hopen wij dat jullie er zich zullen aanhouden.
En nu ga ik Kathleen nooit zijn. Dank
ja,
u.
Ik wou nog graag, ik had dat allemaal doorgenomen en er was mij toch iets opgevallen. Dus in dat pact staat er geschreven dat eigenlijk de burger centraal staat. Hè, en dat alles moet gerealiseerd worden gezamenlijk. Dus vanavond hebben we hier die ondertekening, dan wordt dat opgeladen, dan krijgen jullie zicht op wat dat er financieel aan vasthangt. En dat wordt uitbetaald volgend jaar in april. Nu, er staat ook bij dat er opvolgmomenten dienen georganiseerd te worden. En dat we dat dus die voortgang zal kunnen opgevolgd worden via een digitaal platform. Ik zou er willen voor pleiten, als dat mogelijk is, om dat ook open te stellen voor de burgers. Dat ze dat kunnen consulteren, dat ze effectief zien welke resultaten dat er behaald worden. Want ik heb hier al een aantal zaken horen passeren van dat gaat er wel komen, maar als je daar geen termijnen aan vasthangt, dan kun je ook geen doelen bereiken, denk ik. Hè. Dus het zou interessant zijn, want hier staan heel veel zaken in. Hier staat in dat we bijvoorbeeld binnen die termijn moeten 20 laadpalen realiseren. We hebben er nu 2, hè, in elke deelgemeente eentje. Uiteindelijk moeten dat er 20 worden. Daar moet je toch een termijn op kleven. Op zulke zaken, je hebt een budget daarvoor. Dus de bevolking zou ook eigenlijk moeten kunnen meevolgen. Lukt het niet via dat digitaal platform, dan eventueel via vastgelegde momenten waarop dat er gerapporteerd wordt. Daarvoor wou ik de aandacht
vragen. Ja, natuurlijk spreekt over termijn. Het is niet altijd zo evident om ergens een termijn op te plakken, want moest er veel dingen gebeuren, dan zouden wij ook veel liever hebben dan er verschillende zaken al veel sneller zouden gebeurd zijn. Ja, is goed.
Mevrouw de burgemeester, maar men heeft in diezelfde Vlaamse regering beslist dat het wagenpark effectief moet geëlektrificeerd worden. Daar heeft men wel degelijk een termijn opgezet. Dus zou het wel nuttig zijn dat ook
maar
hier
ik sprak
een termijn
in het algemeen,
wordt? Hoe zegt u?
Dat ik in het algemeen sprak, kwestie van termijnen.
2 kilometer fietspad is ook een van de zaken die wij moeten realiseren.
Ja.
Termijn staat er
werkelijk bij. Ja, ja. Prima. Dus iedereen akkoord? 9 maal. Goed. Punt 13. Dan zijn we aangekomen aan de voorstellen. Het eerste, fractie Groen, voorzien in een regenboogvlag aan zebrapad, regenboogvlag aan de Arcadia.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, ik zag onlangs aan de Arcadia dat het zebrapad eigenlijk wel een keer een nieuw laagje verf kon gebruiken. Ik was daar voor de zwerfvuilactie die we georganiseerd hebben. En ik dacht meteen, we maken van 2 vliegen 1, of 2 klappen 1, hoe zeggen ze dat? Ja, van... Dat was het. Maar ik sla nooit vliegen, dus vandaar dat ik dat niet ken. Laat ons daar een regenboog-zebrapad van maken. Je ziet ze in heel veel gemeenten. Ze liggen er al eventjes in bepaalde gemeenten. En ze zijn een sterk signaal naar de samenleving dat we eigenlijk af moeten van mensen te stigmatiseren, te beoordelen, veroordelen op hun geaardheid, seksuele geaardheid of andere. Ik weet dat de gemeente al inspanningen doet op dat vlak, onder andere door de vlag, hè, want u zei het net verkeerlijk,
ja.
De vlag aan het gemeentehuis buiten te hangen bij de internationale dag tegen, denk ik, homofobie en zo, hè. Ook op Facebook en website wordt er goed gecommuniceerd op dat vlak, dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar ik denk, dat zijn vluchtige momenten die dan weer verdwijnen. Dus voor ons zou het een goede zaak zijn, een goed signaal naar de samenleving, als dat ook een blijvend karakter krijgt. En waar kan je dat beter doen dan aan de Arcadia? Dat is een beetje ons cultureel ontmoetingsplein, toch? Ontmoetingsplek in Hoorbeke, waar dat jong en oud, jego en senioren, allerlei mensen en inwoners, bezoekers, daar langskomen om ons dorp te ontdekken. En dan denk ik, ligt die regenboog, zebrapad, woord voor Scrabble, ligt daar meteen goed.
Ja, dank u wel. Daarvoor geef ik het woord aan Schepen Bouters.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden al aanvraag gedaan bij AWV om het op de Dorpstraat te leggen. We hebben daar al heel wat over en weer gemail gehad. Nu, we hebben vorige week vrijdag nogmaals een mail gekregen dat ze daar eigenlijk niet achter staan op een gewestweg. Dat ze dat blijven afraden. Het zou eventueel wel kunnen, maar dan vereist dat wel een zeer zwaar administratief dossier. Dus zouden we kijken om dat te herlokaliseren, dus om dat dan niet op de Dorpsstraat te voorzien, omdat dat dan die gewestweg is en met die terughoudendheid van AWV. En dan kunnen we wel inderdaad kijken naar Arcadia en eventueel een andere locatie of meerdere andere locaties om dat aan te leggen. Dus ik stel voor van onze fractie uit om dat goed te keuren.
Iedereen akkoord?
Dank u wel, Schepenbouwer. Het is fijn om te zien, maar ik had daar ook nergens iets van teruggevonden dat u daar al een aanvraag voor gedaan had, ondanks dat we daar in het verleden al op aangedrongen hadden om ook jullie initiatieven te zien, want dan vermijden we eigenlijk gelijkaardige discussies of initiatieven. Maar wij hadden bewust net niet de gemeenteschool op de Dorpsstraat, omdat we wisten dat dat mogelijk zo'n probleem kon zijn met de Gewestweg. Dus kijk, bij deze zijn we heel blij dat u zich aansluit bij ons standpunt.
Als college hadden we dat al ruime tijd geleden ook al over gesproken.
Staat
dus,
niet in het verslag, want anders hadden we ons de moeite bespaard en hadden we jullie aangemoedigd.
Het kan niet. Een paar weken later heeft men mij laten weten, kijk, het kan wel, maar onder bepaalde voorwaarden. Men was eigenlijk gepusht van het Brussel uit om dat toch uit te voeren. Ja. En nu zitten we eigenlijk voor het dilemma dat we een gans papier omslomen doen. Daarom stellen wij voor op andere locaties de regenbloedvlag aan te brengen. Ja.
Dus 9 maal...
Dus te wachten op de N-VA-fractie om ons te vervoegen.
Ik ging eigenlijk geen opmerking maken omdat ik het zodanig evident vind. Ik vind het voorstel van Groen evident. Als jullie zeggen, weliswaar, en dat is wel een vraag die ik dan bijkomend stel, ja, we kunnen ook nog kijken naar andere locaties, maar bij mijn weten zie ik niet onmiddellijk andere zebrapaden in onze gemeente.
Er zijn er liggen. Nog, ja? Er zijn er nog, die we al besproken hebben. Dat gaat zeker in orde komen, dus geen paniek. En over hetgeen dat je daarnet gezegd hebt, dat wij alles afkeuren, bijna alles afkeuren omwille van politieke redenen, is dus niet het geval. Hè. Dus
wel,
kijk.
Laat ons op dit voilà. Element verder gaan, burgemeester.
Ja, zeer goed. Dus 9 maal voor.
Wij zijn zeker voor.
Voilà, oké. Okay. Volgende voorstel, nummer 14. Terugging van Groen.
Maar nog één vraag stellen. Kunnen we daar nu wel een deadline op zetten?
Voor de aanbesteding of voor de uitvoering? Want voor de uitvoering zijn we natuurlijk wel met handen en voeten gebonden aan de termijnen die ons aannemer kan...
Laat ons al beginnen met die aanbesteding. Maar jullie zijn er nu in geslaagd om een hele mooie signalisatie aan te brengen ter hoogte van de kleuterschool. Waarvoor dank. Maar dat moet wel mogelijk zijn om dat te zeggen van kijk, we gaan dit nu... binnen een termijn van x maanden oplossen. De signalisatie op de Smarre heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk voorzien, maar ze is er nu ook, dus dat is ook goed. Maar het moet onmogelijk zijn.
Het heeft inderdaad langer geduurd, maar het is samen uitgevoerd. En we zijn afhankelijk van de aannemer wanneer dat hij terug plaats en tijd zal hebben in zijn schema. Maar de aanbesteding zelf kan wel door ons uit vlug gebeuren.
Raadslid Verscheuren. Het is mij soms al opgevallen dat net voor de gemeenteraad doorgaat bepaalde dingen gerealiseerd worden. Dus als we nu naar 10 gemeenteraden gaan per jaar, dan wordt de frequentie van realisatie alleen maar opgetrokken. Dus dat is een goede zaak.
Dus 13 is afgehandeld, want het moet alweer strenger zijn. Hè? Maar goed, 14, voorstel Groen.
Zet de brave.
Wel, een beetje toch. Een vlotte toegang tot het gemeentehuis.
Ja. Ik heb kennis genomen van een ontwerpplan voor de renovatie van het gemeentehuis. Het is al even gedateerd van 2014-15, maar ik heb dat opgevraagd bij Freddy, die me dat heeft bezorgd. Daar was al een heel goede aanzet gegeven voor de renovatie van ons gemeentehuis. En ik dacht, ik ga dat al even opdiepen, omdat het hier ook al een keer ter sprake kwam bij de budgetbesprekingen. Nu heb ik gemerkt dat daar zeer verdienstelijke inspanningen gedaan worden om ons gemeentehuis als een publieke plaats te optimaliseren, met onder andere toiletten in de kelderverdieping. Mochten ze nu ook nog publiek toegankelijk zijn buiten de kantooruren, zou dat nog een extra sterretje zijn op jullie firmament. Maar dat kunnen we misschien nog bekomen achteraf. Er is ook voorzien in een lift achteraan het gebouw, dacht ik, richting gelijkvloers en eerste verdiep. Maar wat dat ons opviel als groenfractie is dat daar geen toegang is voorzien voor minder validen, mensen met een beperking of buggies. Of gewoon wij. Mocht ik morgen mijn poot breken en ik wil graag de raadszitting volgen met mijn krukken, dan wordt het moeilijk, denk ik. Maar dus, er is geen toegang voorzien tot op dit verdiep. Ondanks dat dit een publieke ruimte is, ondanks dat hier evenementen doorgaan, zoals raadszittingen, ceremonies, jubilarisvieringen enzovoort, en dat hier ook medewerkers van de gemeente te werk gesteld zijn. Vandaar dat wij nu als uitdrukkelijk voorstel willen formuleren om in de renovatieplannen, al dan niet toekomstige, duidelijk het engagement op te nemen om elke verdieping voor elke persoon toegankelijk te maken. Dus rolstoelgebruikers, buggy of mensen met andere mobiliteitsbeperkingen. Zodanig dat we voor eens en voor altijd ook die discussie, die al lang meegaat, want ik heb een artikel toegespeeld gekregen uit 1980 al, waar dat toen de toenmalige oppositie, denk ik, toen ook al aandacht vroeg voor de toegang. Dus we zijn ondertussen 40 jaar verder en we zijn nog altijd daarover aan het praten. Dan denk ik dat we hier nu een keer voor altijd daar komaf mee kunnen maken bij de renovatie die er dan in deze legislatuur nog misschien komt. Om daar dan uitdrukkelijk te kiezen voor een maximale toegang op alle verdiepingen.
Ja, daarvoor geef ik het woord aan Schepen Blomaert.
De gemeente was al lang van plan, in feite ook het raadzaal toegankelijk te maken. We zijn er heel veel overtuigd dat het een noodzaak is. Twee, in het verleden is het dikwijls geweest, het was met de pui zo, we wouden een heel vlak laten aanbrengen, afgekerst door onroerend erfgoed. Bij de goedkeuring van de restauratiedossier in 2014 mocht er maar tot eerste verdiep. We gaan blijven aandringen bij onroerend erfgoed dat er erdoor komt. We zijn ermee bezig. De architect heeft contact gelegd en we moeten het daar eerst nog doornemen met hem. En als die erachter staat, zullen we het graag uitvoeren.
Meneer Blomaert, ik gebruik het woord niet graag, maar u liegt. Pertinent, want ik heb advies aangevraagd bij onroerend erfgoed en er is nooit, maar dan ook nooit sprake geweest van een voorstel, nog een dossier ingediend om het gemeentehuis tot op het tweede niveau toegankelijk te maken. Dus u liegt, mijn excuses voor het woord, want ik gebruik dat absoluut niet graag, maar u heeft die aanvraag nooit ingediend.
Honderdmaal nachecken in feite van mijn part, maar wij hebben het wel ingediend en wij willen dat uitvoeren en we zullen het ook uitvoeren.
Wel, dan hoop ik dat u mij morgen het dossier kan toesturen zoals dat het u het aan het onroerend erfgoed, want u gebruikt hen nu als excuus en u heeft dat nogal gedaan in het verleden naar andere dossiers toe, heeft u nogal excuus gebruikt van de hogere overheid dat u steeds opnieuw daar zich achter verschuilt om te zeggen van kijk, het mag niet of het kan niet, maar wij willen het wel graag. Wel, sorry, maar ik geloof u niet meer.
Dat is uw standpunt, hè.
Mag ik... Ja. Ik weet niet of er iemand ligt. Ik heb het dossier nog niet in detail bekeken. Maar ik heb wel een vraag. Is ook het interieur van het gemeentehuis beschermd? Of is het enkel het exterieur? En dan ga ik... Het exterieur is beschermd. Dit betekent, wanneer stel Philippe... dat alles wat meneer Blomaert zegt, klopt. En ik hoop dat dat zo is. Dan zijn er toch andere oplossingen om een lift te installeren die nog een etage hoger gaat dan hier. Daar bestaan trappenliften. Die worden bij heel wat mensen die een woning gebouwd hebben, waarbij de slaap- en of de badkamer de eerste etage is, en er gebeurt iets in de familie, en meneer of mevrouw of een van de kinderen... wordt beperkt in zijn of haar mobiliteit, dan bestaan er liften waarbij dat je met een stoel of met een rolstoel kunt gaan zitten. Meestal worden die liften vastgemaakt aan de leuning en kun je zo naar omhoog gaan. Dus mijn uitnodiging is dan ook, als effectief roerend erfgoed, of sorry, onroerend erfgoed, hiertegen is, dan nodig ik het college graag uit om te kijken naar creatieve oplossingen. Met andere woorden, hetgeen dan in de bedrijfswereld genoemd wordt als het out-of-the-box denken. Dus in deze hoop ik echt op de creativiteit van het college, waar ik niet aan twijfel dat die er zal zijn.
Ja, dank u wel. We moeten natuurlijk afronden nu bij dit punt, maar ik kan u enkel zeggen... dat dat goed komt. Dus wij gaan zeker uw punt niet tegenstemmen. Hè. Dus vandaar dat ik graag dat punt zou afsluiten.
Wel, ja, ik vind het fijn, hè, als we, want dat was eigenlijk ons punt. Wij wouden eigenlijk een principes engagement van, vanuit het bestuur, dat je u engageert, dat bij de toekomstige renovatie de toegang tot elk verdiep wordt gegarandeerd. Of dat nu met een draaitrap is of met een lift met hoge snelheid, dat maakt ons niet uit als het maar gebeurt voor alle doelgroepen. Maar ik hou niet van spelletjes, maar goed, daar ga ik nu niet meer op terugkomen. Dus bij deze was voor ons vooral de uitdrukkelijke vraag of alle fracties zich kunnen vinden in het toegankelijk maken van het gemeentehuis bij de volgende renovatieplan. Alleen willen we daar ook graag weten, wanneer gaan die dan doorgaan? Dat is dan een bijkomende vraag.
Maar ja, goed, ja. Maar dat staat in het beleidsplan, dus dat is een punt die zal goedgekeurd worden. Iedereen akkoord? Oké. Dan zitten we aan punt 15, voorstel fractie Groen, over de pedagogische zorg voor de Horebekenaren.
Ja, ik zal dat punt nog eventjes toelichten. Normaal zou Bart dat doen, maar ik ga dat met veel plezier in zijn plaats doen. Dat is een punt, denk ik, dat ook al op de vorige gemeenteraad hier is gebracht. Ik was er toen zelf niet, maar in juni is er toen ook door onze fractie al gepleit, maar misschien niet als een voorstel, maar eerder als een vraag begrepen, naar het ondersteunen van psychologische hulp in onze samenleving. In de zin dat corona heeft dat ook aangetoond, dat meer en meer mensen het psychologisch moeilijk hebben, hè. De COVID-pandemie heeft daar zeker voor gezorgd en zorgt momenteel zelfs voor lange wachtlijsten voor psychologische hulp. Nu, de federale overheid heeft daar ondertussen al initiatief voor genomen om daar een stukje aan tegemoet te komen. Hè. Dus er is wel een wetgevend kader uitgewerkt om eigenlijk mensen al financieel een stuk tegemoet te komen voor psychologische hulp en ondersteuning. Maar goed, dat blijft toch nog altijd een beperkte portefeuille en een beperkte ondersteuning, waardoor dat voor een aantal doelgroepen eigenlijk het nog steeds een financieel grote aderlating blijft om psychologische hulp te gaan inroepen. Nu moet je weten dat er ondertussen wachtlijsten zijn. Dat is ook een tekort toch wel aan beschikbare ondersteuning. Dus er is toch wel een grote uitdaging in onze samenleving rond psychologisch welzijn. Nu zijn er ondertussen gemeentebesturen die daarop gereageerd hebben, onder andere de stad Deinzen, maar ook de gemeente Lievegem, waarbij dat zij als gemeentebestuur vanuit hun OCMW-functie, dus ja, maatschappelijk welzijn is bij uitstek denk ik een van de opdrachten, dus misschien hadden we het ook onder het OCMW-agendapunt kunnen brengen, om daar eigenlijk een toelage te voorzien naar mensen die nood hebben aan bijkomende psychopedagogische hulp, zoals dat wij dat hier omschrijven. Nu natuurlijk, je wil dat ook in een zeker kader doen, hè. Er zijn een aantal denk ik afspraken best rond te maken. Wie komt daarvoor in aanmerking? Welk bedrag ga je daarvoor uittrekken? En een juiste communicatie, denk ik, zodanig dat het ook goed gebeurt naar alle inwoners. En dat ook iedereen, de meest behoevenden, dan ook het aanbod bereikt. Hè. Dus dat is ons voorstel om vanuit Horebeke en in het bijzonder vanuit het OCMW dan zo'n aanbod te formuleren.
Ja, dank u, Philippe. Dus als gemeentebestuur willen we eigenlijk hier verwijzen nu naar de sociale dienst van het OCMW. Dat is een punt die reeds is goedgekeurd, want er zijn hier twee mensen die in een bijzonder comité zitten. En ze hebben het er al over gehad, dus iedereen die hulpbehoevend is en onder die hulpbehoevendheid behoort dan ook die psychologische, pedagogische zorg. Die kunnen daar terecht, die kunnen een dossier indienen. Dat dossier zal opgevolgd worden en om de zoeveel tijd wordt dat dan terug geëvalueerd om dan te zien wat dat er eventueel extra kan gebeuren. Dus wij gaan ervan uit dat dat punt behandeld wordt door de sociale dienst van het OCMW en niet via de gemeenteraad.
Ja. Als ik daar nog eventjes mag op inpikken, als ik dat goed begrijp, dan denk ik, dan moet je natuurlijk eerst in aanmerking komen om binnen de voorwaarden van het OCMW te vallen, vooraleer dat je dan eventueel bijkomende psychopedagogische hulp kunt gaan aanvragen. Hier is het nu anders. Hè. Hier is het zo dat je dan eigenlijk een algemeen aanbod doet naar alle inwoners, zonder dat je daarom onder eerste voorwaarden moet vallen van hulpbehoevende te zijn die onder het statuut van het OCMW valt.
Maar iedereen die zorg nodig heeft, die kan contact opnemen met die dienst. En dan wordt dat daar geëvalueerd en verdere stappen ondernomen. Dus het hoeft zeker niet via de gemeenteraad te gaan, maar via de sociale dienst van het OCMW.
Via de gemeenteraad was het uiteraard niet de bedoeling.
Oh ja, via ons, niet, maar...
ik denk dat eerder iets voor het bijzonder comité is. Hè,
voilà. Dus en daar is dat al besproken.
Oké, maar laten we dat dan even vanuit het bijzonder comité verder bekijken. Ik zal dat dan ook doorspreken met Florian.
Want blijkbaar is dat... Ja, ik zal het hoor even naar Sabine.
Er is ook nog altijd privacy. Hè? Dus uw mensen van de fractie die zitten in het bijzonder comité. Dus die weten dat dat op tafel is. Ja. Dus ik denk dat je daar meer moet over communiceren, toch?
Ik denk als ik even mag, maar
ja.
Laat mij duidelijk zijn, ik ga je niet voorstemmen. Ja, ik vind dat niet de taak van de gemeente. Maar ik denk wel dat het voorstel van de fractie Groen verkeerd begrepen wordt. Volgens mijn interpretatie de fractie Groen voorstelt, dat is dat de gemeente een financiële toelage geeft aan om het even wie, ook mensen die niet hulpbehoevend zijn, die beroep wil doen op psychologische hulp. Ja, in dit kader kan ik mij daar niet in vinden. Eén, er is nog maar pas die bijkomende inspanning geweest door die federale regering. Maar dit behoort niet tot de kerntaken, net zoals dat het tot de kerntaken niet behoort van een gemeente om de tandartsvergoeding te gaan meebetalen of de diëtistrekening mee te gaan betalen voor mensen die last hebben van obesitas. Maar ik denk wel dat de vraag niet heet van wie of wat of waar, dat het hier eerder een algemene vraag is. Voilà.
Zo is het ook wat we willen voorstellen. Vandaar dat ik zeg, voor ons gaat het niet om mensen die heel behoevend zijn en die eerst onder de voorwaarden van een OCMW-steun vallen, maar gaat het om alle inwoners die op een bepaalde manier aangemoedigd worden om die stap ook te zetten en daar een beperkte financiële ondersteuning voor kunnen krijgen. Omdat het vandaag, het is niet zoals bij een arts, hè. Je stapt niet bij een psycholoog binnen, waar je een slecht en beperkt, wat is het, bij een huisarts betaal je nog 4 euro of zo, dankzij de bijdrage van de sociale zekerheid. Ja, bij een psycholoog is dat totaal niet het geval, dat betaal je de 100% de kost. Dus vandaar dat een stuk tegemoetkoming, omdat dat voor mensen nu eenmaal een drempel is om die hulp ook in te roepen, naast de bestaande wachtlijsten die ook niet helpen.
Dan kijk ik eventjes naar tegen.
Nee, zoals ik al zei, ik bedoel, je kunt dan ook gaan vragen. Kunnen
we onthouding?
Nee, ik sta tegen.
Tegen. Tweemaal. Eenmaal voor. Ja, achtmaal tegen. Puntje 16 is een voorstel van de fractie N-VA CD&V opmaak. Aangepast planplaatsing digitale snelheidsborden. Daar vreef ik het woord aan Dieter.
Dank u. In onze gemeente maken we dus heel veel gebruik, toch? Allee, ik vind toch wel relatief veel gebruik van digitale snelheidsborden. Nu, die borden, dat zijn eigenlijk hulpmiddelen om het verkeer ertoe aan te zetten. Het reglement, het verkeersreglement, en meer bepaald de snelheidsbeperking die ter plaatse geldig is, te respecteren. Wij vinden eigenlijk met onze fractie dat een aantal digitale snelheidsborden niet goed geplaatst zijn. Ik heb een aantal voorbeelden en misschien heb ik er weer een aantal over het hoofd gezien, net zoals die zebrapaden. Maar diegene die bij mij in het oog sprongen, of bij ons in het oog sprongen, is één, het digitale snelheidsbord dat vastgemaakt is aan de muur langs het Corneliusplein. Dit bord kan gewoon niet werken. Dit bord hangt veel te dicht. Hè. Daar is je moet een hoek van 90 graden indraaien. En dat bord hangt op nauwelijks 10 meter nadat je de straat bent binnengereden. Dergelijke borden werken met een Dopplerradar. En zo'n Dopplerradar die meet de snelheid van het aankomend verkeer over een bepaalde afstand. Als die afstand te klein is, dan kan er gewoon geen meting gebeuren. Dus met andere woorden, dit digitale bord op die plek is niet functioneel. Langs de Smarre zijn er op dit moment, ik denk toch nog steeds, verleden week was het nog alleszins het geval, 2 digitale borden geplaatst. Een permanent en een bord met een tijdelijk karakter. En ik zie dat ik een R te weinig getypt heb. Maar die borden zijn geplaatst op een afstand van nauwelijks 1 kilometer van elkaar. Voor ons kan 1 enkel bord daar volstaan. En ik had ook aangegeven in ons voorstel, bijkomende markering op het wegdek zou moeten volstaan om het verkeer af te remmen. Die bijkomende markering die is er nu. Nu, als we de dorpskom van Sint-Maria-Horebeke binnenrijden, komende vanuit Boekel, dan komen we ook op een afstand van nauwelijks 500 meter van elkaar 2 borden tegen. Met tussenin die beide borden staat er een digitaal snelheidsbord dat met de regelmaat van de klok, afhankelijk van de schooluren en of er school is, 30 kilometer per uur oplicht. We hebben dan in het verleden al aangekaart dat die 2 borden niet op elkaar afgestemd zijn. Toen was ons gezegd dat dit niet kan. We hebben ons licht opgestoken en er zijn daar gespecialiseerde bedrijven die dit wel kunnen doen. Jacobs en Dierlijk is er één. Trafieroud in Lokeren is een ander bedrijf. Die er eigenlijk voor kan zorgen dat die 30 km per uur, dat die synchroon loopt met het bord dat de aanrijdende snelheid aangeeft. Dat is één punt. Maar het andere punt is waarom ook daar op nauwelijks 500 meter van elkaar twee borden. En dan een laatste bord is onlangs iets voor huis nummer 69, Cynthia, geplaatst.
Oh, wie woont daar?
Ja, bon, ik wou het formeel houden. Hè. En dat bord geeft aan dat je te snel rijdt van zodra dat je meer dan 50 per uur rijdt, terwijl dat bord eigenlijk opgesteld staat in een zone 70. En dan krijg je een negatieve duim. En als je dan Horebeke binnenrijdt met een negatieve duim, ik heb het zaterdag nog getest, ik reed 54 per uur en ik kreeg die negatieve duim. Eigenlijk doet dat bord, stel nu dat er daar een snelheidsradar staat, die zal ook niet flitsen als je 54 rijdt, omdat je 5 meter verder in een zone 50 rijdt. Nu, er zijn een aantal redenen dat ik aanhaal die ons ertoe aanzetten om aan de raad voor te stellen dat wij vragen aan het college om een nieuw plan uit te werken om die digitale snelheidsborden op een efficiëntere manier te gaan gebruiken. Dus onze vraag naar de raad is, kunnen we hier het punt stemmen dat er een plan uitgewerkt wordt om de borden, en misschien niet allemaal, maar toch, om de borden die pertinent verkeerd hangen, een betere plaats te geven. Voilà, dat is ons punt.
Ja, daarvoor geef ik het woord aan Schepen Blommaert.
Dank u, voorzitter. Voor wat die snelheidsbord betreft, ik zal beginnen met Sint-Cornelis Horebeke. Die zijn ingepland op advies van de leverancier. Dus, en ze werken wel degelijk. Ze zien natuurlijk wel goed dat je komt, maar ze werken wel degelijk. Hè? In Sint-Cornelis Horebeke. Misschien is het voor jouw auto speciaal, maar ze werken wel degelijk. Ik heb ze ook nog een verschillende net getest. Dat is één. Twee, wat betreft dan dingen. Dus uiteindelijk was de bedoeling, verleden jaar hebben we dat speciaal aangevraagd, we hebben er ook toelage voor gekregen, veilige schoolomgeving. Dan moet je twee richtingen doen. De ene richting en de andere richting doen. Dus daarom staan die borden daar in Sint-Cornelis Horebeke. Dan wat betreft hier aan de school, de vrije basisschool, ik heb het al verteld, er is een bord 30 van de gewestwegen. Die kunnen we niet, we hebben het gevraagd voor te synchroniseren. Dat zou de ideale oplossing zijn. Dat gaat blijkbaar niet, ja. En als ik ben niet waas van de gewestwegen in feite, dat ze zeggen dat het niet gaat, gaat dat niet, een punt. Je komt in een bebouwde kom, dus we geven tijden gaan, 50, dus van 70 naar 50 geven tijden gaan, en daarachter 30. Dus het is wel beredeneerd, geplaatst, en niet zomaar zoals u probeert te beweren. Dus ik merk ook, en dat is een reactie van veel mensen die aan de omgeving wonen van de scholen, dat ze zeggen, men rijdt merkelijk trager. Natuurlijk, er zijn altijd cowboys, hè? Dat kan het niet uitsluiten. Dat kunt u ook niet uitsluiten, niemand kan het uitsluiten. Er zal een percentage zijn die zich niet aan de regels houdt. We weten ook op de smarre dat er sommige mensen rijden, soms 130 per uur. Dat kunnen we niet tolereren. Maar natuurlijk, dat is maar één middel op, dan is dan dat de politiezone regelmatig controles uitvoert. Dat is het enige middel dat we hebben. Ja. Dus als je me vraagt, pas ze aan. Het is wel goed overwogen, vooral als je geplaatst hebt. Het is niet zomaar lukraak, zoals u probeert te suggereren.
Mag ik nog even? Ja. U zegt dat het digitale snelheidsbord aan het Corneliusplein wel degelijk werkt. Stel dat u gelijk heeft, dan nog kan men onmogelijk, of men moet met over een fantastische wagen, een Koenigsegg of wat even, wat om het even beschikken, om daar de snelheid op dat punt hoger dan 30 per uur te krijgen. Dus, mijns inziens hangt het daar sowieso compleet nutteloos. U zegt dat ik dat beweer, maar we hebben een andere mening. Twee, het punt dat het bord dat hangt ter hoogte of iets voor het huis van de burgemeester. Uiteindelijk, als je het 10 meter verder hangt, als je het effectief hangt, net op de rand van 50 per uur, zal het nog steeds zijn ding doen, maar zul je nooit aan de mensen die de gemeente binnenrijden een negatieve duim geven, zodra ze nog maar het bord bij Bodekom Horebeke zien. Nog een punt. Twee borden op Smarrie. U heeft daar nu, en terecht, en we hebben daarvoor lang gepleit, hè, die 50 km per uur op de grond aangebracht. Ik denk, nog eens, Ik denk dat het nuttig kan zijn om dit bord, die daar nu tijdelijk staat, op een andere plek in te zetten. Het is heel recent dat ik hoor, ook te maken met waarschijnlijk een of andere omleiding, dat er zijn mensen die klagen over het feit dat er heel veel verkeer is langs de Koekoekstraat en ook op de Kouwenberg. Misschien dat die borden daar meer tot gaan... Maar u bent de meerderheid, u heeft gelijk.
Ja, Filip.
Ja, ik wil daar ook nog graag even op inpikken. Ik sluit mij aan wat betreft het plaatsen van het bord op Sint-Cornelis, want als je van achter de hoek komt, dan zie je niet eens hoeveel dat erop staat. En je bent er al voorbij, het hangt heel hoog, komende vanaf de Meerse straat, dus ik denk dat die plaats beter kan. Maar in het algemeen zou ik denken van misschien is dit nog eens een afweging waard door de politie, die daar volgens mij veel meer expertise in heeft dan wij hier allemaal samen. En die daar nog eens goed moet naar kijken om te zien wat zijn nu de optimale plaatsen voor zo'n signalisatie te zetten. Dat zou mijn aanbeveling zijn. En twee is het plaatsen van borden, bijvoorbeeld op de Smarre, denk ik, dient ook min of meer in lijn te gaan met het aanwezig zijn van andere verkeersborden en signalisatie. Ik zie nu bijvoorbeeld op de Smarre, Schepenbloemaert, dat daar die thermoplasten van 50 km per uur zijn aangebracht, maar dat daar nog steeds borden staan die eigenlijk verwijzen naar de vorige wegversmallingen. Ik weet niet, komen die nog terug of niet, maar als die niet meer terugkomen, omdat we nu geïnvesteerd hebben in die signalisatie van 50, dan denk ik, moeten we die ook gaan verwijderen, want daar staat nu bijvoorbeeld nog steeds een voorrangsregeling, niet voorrang van rechts, maar voorrang van komende van Boekel, Sint-Denis-Boekel dan, richting Glorieux, staat er dat je nog moet wachten op verkeer van de andere richting. Ja, dat denk ik dat daar vandaag niet meer relevant is. Dus tenzij dat u zegt, we gaan daar terug die versmallingen zetten, maar dan is het goed van ze snel terug te zetten en niet de signalisatie overhoop te laten staan.
Ja, nog een slotwoord van...
Je weet net zo goed als ik dat als er koersen worden ingericht, worden we speciaal gevraagd om die obstakels weg te nemen. Nu, de koersen zijn voorbij nu. Vanaf morgen zullen die er terug staan, die wegversmalling. Dus er is niks gebeurd.
Als ik even mag, omdat we dan toch over dat punt bezig zijn, ik had een schriftelijke vraag ingediend. Meer bepaald over de Smarre. De Smarre en meer bepaalde asverschuivingen zijn al dikwijls een onderwerp van gesprek geweest. De verkeersinfrastructuur van de asverschuivingen werd meermaals omvergereden. Als ik het correct heb, maar het kan verkeerd zijn, ik denk dat we dan een van de vorige raadszittingen, heeft u dat verklaard dat daar al 14 keer een ongeval gebeurd is met die asverschuivingen. Een van beide was een tweetal weken op het ogenblik dat ik die vraag indiende verdwenen. Dat is al een tijdje weg. Het andere was dan ook weg. Ik neem aan dat dat was in verband met de cyclo van de Ronde van Vlaanderen, effectief voor die wielerwedstrijd. Ik heb één vraag. Hoeveel ongevallen vonden er sinds het weghalen van de asverschuiving in de bocht plaats op die, vonden er plaats op die plek? Ik denk geen. Ik denk dat daar sinds...
Het is een extra vraag, Dieter, dus we zullen ze schriftelijk beantwoorden. Dus voor punt 16 kunnen we overgaan tot de stemming voor plaatsen, een aangepast planplaatsing digitale snelheidsborden. Dus ik veronderstel 2 maal voor, Filip.
We gaan ons onthouden.
1 maal onthouding en 6 maal tegen. En dan het tweede punt, ook ingediend door de fractie N-VA-CD&V, het organiseren van hybride gemeenteraadszittingen.
Ja, het is fijn dat we hier inderdaad allemaal opnieuw fysiek aanwezig zijn. Door die COVID-crisis hebben we dat heel geruime tijd niet kunnen doen. Allerhande sanitaire beperkingen die opgelegd werden, overigens heel terecht. Dit was van toepassing in... Bijna overal in de samenleving, in de horeca, in de sportclubs, bij de cultuurverenigingen, in de bedrijven, in de scholen. Ja, dankzij het feit dat de Vlaming goed geluisterd heeft, hebben we in Vlaanderen een zeer hoge vaccinatiegraad en kunnen we opnieuw uit ons kot komen. En dat is goed, maar... Waar die pandemie ook voor gezorgd heeft, dat is dat we in de toekomst met een ander oog zullen gaan kijken naar een of andere virale infectie. Of naar een griepje van zodra je je koortsig voelt. Stel dat ik vanavond mij wat koortsig voelde, maar voor de rest goed kon functioneren en geen coronavirus had, dan zou het uit een boze geweest zijn dat ik hier aanwezig zou zijn. We hebben geleerd, en dat is hier heel goed gelopen, een paar keer met wat gaperingen door de slechte verbinding, ook van bij mij thuis. Moest ik mijn kroost verbieden om YouTube-filmpjes te bekijken terwijl dat we aan het vergaderen waren. Maar we hebben eigenlijk geleerd dat we ook van thuis uit, het zij via, hoe heet het ook alweer, het programma wat wij volgen, Teams. En dan kunnen we nog op andere manieren, ik heb er verschillende, Google Connect en weet ik veel wat, vergaderen. In die optiek, en omdat er eigenlijk een risico bestaat dat in de toekomst iemand door een of andere koorts, een of andere hoestbui, verhinderd zal zijn om de raadszitting fysiek bij te wonen, willen wij ervoor pleiten om hybride vergaderingen mogelijk te maken. Dan kan diegene die zich wat minder voelt van thuis uit volgen en bijkomend, aangezien dat we nu, en ik zie dat we aan het streamen zijn, wat ik toejuich, en ik hoop dat dit zal blijven. Vandaar dat wij nu pleiten, twee vliegen in één klap, hybride vergaderingen, voor diegenen die kunnen fysiek aanwezig zijn, graag fysiek, als je verhinderd bent. Ik was 2 weken geleden, had ik een knieoperatie, dat is wonderwel goed gegaan. Voor hetzelfde geld moest ik met krukken de trap omhoog strompelen, is totaal niet nodig. Voilà, vandaar ons voorstel. Zou het mogelijk zijn dat het college de nodige organisatorische maatregelen neemt om voortaan hybride vergaderingen mogelijk te maken? En laat heel duidelijk zijn, als ik kan, zal ik hier zeker en heel graag fysiek zijn, want ik vind dat een toegevoegde waarde hebben.
Ja, ik had een tweede vraag ook gesteld van de livestreaming, dus zoals dat je ziet, blijft dat doorgaan. Dus dat is het positieve punt. Dan is er ook nog een negatief punt, hè? Dus over de hybride. Wat negatief in die zin, en er zijn 2 punten die ons eigenlijk een beetje tegenhouden, dat is het tijdsverschil dat er is als je hier dingen zegt, terwijl dan ze dan daar aankomen, dat je daar altijd met een tijdsverschil zit, en dat houdt ons tegen om het te doen. En dan het tweede punt dat ons tegenhoudt is in een grote stad. Kan ik dat volledig begrijpen, omdat er heel veel zijn. Hier zijn we maar met 11 en dat vinden we niet echt toepasselijk om het te doen, ja.
Ja, maar als ik daar even mag op inpikken, dat zou misschien nu net wel de reden zijn om het wel te kunnen gaan doen, want van zodra er 2 raadsleden per fractie hoesten, omdat ze bijvoorbeeld de week voordien deze gemeenteraadszitting voorbereid hebben en elkaar met een of ander virus besmet hebben, dan zijn ze er al niet. Dus eigenlijk het kleine getal, ja, is precies een reden om het dan weer wel te gaan doen.
Ja, maar ik versta je wel met dat hoesten. Maar nu ligt dat nog in de mond, hè, het woord hoesten. Maar in de hoop dat niet meer zo gaat zijn. Als je binnen 3 maanden hoest, dat je niet meer gaat zeggen van kom niet buiten. Nu is dat nog een gevoelig punt. Goed.
Ja, okay.
Ik weet het niet, ik kan ook niet voorspellen, maar wij zijn daar geen fan van. Philippe?
Als ik nog even mag aanvullen namens de Groenfractie. Het zou voor vanavond in elk geval al een oplossing geweest zijn, want Bart was verhinderd. Ik kon niet komen, maar hij kon anders wel assisteren aan de zitting, omdat hij geen babysit had. Maar wat onze bedenking is, wij zouden het debat een beetje willen opentrekken, in de zin, het wordt nu nogal sterk gefocust op dat hybride raadszitting organiseren, maar we zouden denken dat een investering in een beetje technologie, zoals bijvoorbeeld een beamer, een scherm, in combinatie met een streaming, kan er ook voor zorgen dat je documenten kunt presenteren aan uw publiek, aan uw raadsleden, zodanig dat we bijvoorbeeld niet alles moeten afprinten of zo, maar dat je bepaalde zaken kunt presenteren. Dat je eventueel toelichting, een PowerPoint, het zij van op afstand, door een spreker die er misschien zelf niet bij is, maar die wel iets kan toelichten. Dus technologie staat voor niets, dat hebben we allemaal gemerkt de laatste anderhalf jaar. Dus eigenlijk denk ik, en dat zou onze suggestie zijn, is, en dat sluit een stukje aan bij het voorstel van de N-VA-fractie, maar trek het open en neem het niet alleen voor de raadsleden mee, maar neem die investering een stuk mee voor uw publiek.
Ik versta dat wel. Ik vind dat ook allemaal tof als je dat kunt presenteren. Maar ik vind dat fantastisch dat er hier publiek zit, maar heel veel publiek is er niet om dat allemaal...
Het is misschien vraag en aanbod, mevrouw de voorzitter.
Ze zijn van harte welkom en begrijpen het niet verkeerd.
Het is kip en ei, hè. In de zin, het is wat ik de vergadering mee gestart ben. Als het te laat bekendgemaakt wordt, dan komen de mensen ook niet, want ze weten het niet. De zaal heeft hier al vol gezeten, hè. We hebben hier al stoelen moeten bijzetten. Het is nu, denk ik, ook een beetje een onmoeilijke periode. We starten terug op met fysieke vergaderingen. Veel mensen weten dat nog niet.
Wel, ja.
Dus ik denk dat je naar, ook naar Hoorbeek's normen wel eens een stap vooruit kunt zetten naar technologische weergave van deze gemeenteraad. En dan kan je dat combineren, wat mij betreft, met het voorstel van de collega's van N-VA, zodat je dat dan ook kan integreren.
Ja, dat is goed. Dus dat kunnen we overgaan tot de stemming. Voor. Driemaal voor. En dan tot slot 18, de vragen. Dieter.
Dank u. Ik wil eerst weten, de schriftelijke vragen worden schriftelijk beantwoord of de schriftelijke vragen worden hier beantwoord? Laat duidelijk zijn, dit is geen actueel, maar ik wil gewoon uit organisatorische redenen weten wanneer ik welk antwoord mag verwachten. En afhankelijk van het antwoord dat u mij nu heeft, zal ik twee vragen stellen. De schriftelijke vragen die ik ingediend heb, eerder. Ja, u heeft het ontvangen, ik heb bericht gekregen van Katrien. Worden die hier beantwoord? Of op welke manier worden die beantwoord?
Dus te zien over welke vragen dan dat gaan?
Ja, maar nee, ik stel een schriftelijke vraag, dan zou ik toch graag daar een antwoord op hebben.
Dat waren schriftelijke vragen die op de gemeenteraad gingen besproken worden, stond er in de mail.
Oké.
Okay. Nee?
Ja, en ik mag die allemaal stellen?
Ja, je mag ze stellen.
Oké, okay, goed.
Wel allemaal, twee, hè. Ja, maar het gaat hem over...
Schriftelijke vragen mogen volgens het reglement...
Schriftelijke vragen worden schriftelijk beantwoord, maar u hebt schriftelijke vragen ingediend waarin dat er stond dat ze ging vragen op de gemeenteraad. En uit die, weet ik veel hoeveel vragen, mogen er twee stellen. En wilt je dat er schriftelijk beantwoord wordt, dan moeten ze maar nog een keer mailen.
Dan zal ik nog eens mailen en dan zal ik hier twee vragen stellen. De eerste vraag die ik heb is voor Schepen Blommaert. Ik heb op 6 augustus een mail gestuurd met de vraag of je mij een inventaris kon bezorgen van al het materiaal waarover onze gemeentearbeiders beschikken om hun taak uit te voeren. Ik kreeg geen antwoord. Ik heb op 23 augustus een herinnering gestuurd met de vraag van 1. Kunt u mij bevestigen dat u alles ontvangen heeft en kunt u mij die inventaris uiteindelijk bezorgen. Ik heb als antwoord gekregen dat er in onze gemeente geen inventaris bijgehouden werd van al het materiaal. En dat doet mij toch een aantal vragen stellen. Vooral het volgende. Hoe kan een technische dienst naar behoren functioneren als je niet weet over welk materiaal men beschikt? Hoe volgt men het periodiek onderhoud op? Ik kan aannemen dat er een aantal apparaten zijn waar een technische keuring en een veiligheidskeuring voor is. Hoe gebeurt dit dan? Hoe kunt u uw investeringsbudget opmaken? Volgens werkprincipe wordt het materiaal afgeschreven. Wie is de preventieadviseur? En dan kreeg ik een lijstje binnen met... Wij hebben 3 bosmaaiers, 1 veegmachine, 1 trilplaat, die is defect, oké. Okay, 1 kantensnijder, 1 hoge drukreiner, enzovoort enzovoort. Ik kreeg nergens in die inventaris een aankoopdatum. Ik kreeg nergens in die inventaris het vermogen van de machines. Als ik het juist begrijp, dan hebben wij hier in onze gemeente geen ladders, hebben we geen verlengkabels, hebben we geen veiligheidskledij. Dit sluit aan bij hetgeen dat de audit een aantal jaar geleden naar boven haalde, dat er op een aantal punten in onze gemeente onvoldoende professioneel gewerkt wordt. Hebben wij dan in de afgelopen jaren echt geen inventaris opgemaakt? Is dat dan alles waar wij over beschikken? Weten wij dan echt niet welk vermogen onze machines hebben? Hier staat geen rollend materieel bij, hier staat geen enkele wagen bij, hier staat geen quad bij, hier staat niks bij. Ik stel mij daar vragen bij. Ik zou graag van de schepen vernemen hoe dat dit in een professioneel en wettelijk kader gegoten kan worden.
Ik heb u op 23 augustus geantwoord dat omwille van verlofdagen, het feit dat mensen nog niet die lijst niet... Er was dus geen lijst. De dienstoverste had geen lijst van dingen. Ik heb hem gevraagd die lijst op te maken. Ja? En je hebt die lijst opgemaakt, dus je hebt nu een neerslag gekregen van die lijst van het materiaal dat beschikbaar is. Ja. Twee, u vraagt ook preventief, wat gaat u eraan doen in feite? Drie, u vraagt ook wat het onderhoud. Als er machines moeten aangeschaft worden, dan wordt de vraag voorgelegd aan ons. Het wordt op het scheepcollege besproken. Of we gaan overgaan tot al dan niet aanschaffen van de dingen. Ja, van een toestel, laten we het zo zeggen. Van alle toestellen die we hebben, in feite, is er geen enkele, volgens mij, bij mijn weten, in feite, die dus aan de veiligheidsnormen moet voldoen, die keuring moet hebben. Er is geen lifttoestel bij, dus ik geef maar een voorbeeld. Er is geen kraan bij, dus die aan die veiligheidsvoorwaarden moet voldoen.
Ik heb mijn licht natuurlijk opgestoken bij een aantal confraten, collega's van u. Hè. Mensen die schepen zijn van openbare werken die toevallig tot een andere partij dan de uwe behoren. Dergelijke lijst moet ogenblikkelijk en onmiddellijk afgegeven kunnen worden met alle detail die ik zo pas opzomde. Dit kan hier niet, dit is een gebrek. Niet de schepen, met alle respect. Dit is een gebrek en ik denk dat dit in orde gebracht dient te worden. Ik heb geen verdere vragen op dat thema.
Ja, dank u. Volgende vraag, Philippe.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ga ervan uit dat ik vier vragen mag stellen. Aangezien dat mijn confrater Bart er niet is, neem ik graag zijn vragen over. Hè. Maar ik zal ze één voor één stellen. Hè. Mijn eerste vraag is, ik heb vernomen via de directie van Solva dat er een beslissing is genomen die aanstuurt tot het investeren in een programma voor de opvolging van de woningleegstand. Dat kadert in de beslissing die binnen onze regio en binnen Solva ook genomen is, hè, waar dat wij ook op ingetekend hebben om die leegstand effectief te gaan inventariseren en daar de nodige procedures voor te gaan opstarten. Maar ik vernam tot mijn verrassing dat onze gemeente als enige heeft beslist om daar niet mee in te stappen in die investering voor een opvolgingsprogramma. Kan u mij even uitleggen wat we daar moeten onder verstaan, hoe dat komt en hoe gaan wij dat dan doen als enige gemeente, blijkbaar niet via zo'n collectief programma?
Ja, voorzitter, dank u. Ik heb nog een navraag bij onze medewerker van Solva, dus het is het volgende. Men is bezig met een procedure. Men heeft eerst een vergelijkende studie gemaakt van alle mogelijke IT-programma's die er beschikbaar zijn. Maar men is nog niet zover dat het al definitief beslist is. Iedereen kan nog aansluiten daarbij. De kostprijs die ze links en rechts sommige gemeenten hebben, varieert tussen 8.000 à 10.000 euro voor per aansluiting. Men heeft nu de beslissing genomen van een vijftal firma's die voldoen aan de eisen voor onze regio, onze woonregio eigenlijk, om daar een aanbieding te doen. Die is verleden week, de 23e, vertrokken. Die zal er binnen 3 weken rond zijn. En dan krijgt iedere gemeente, zei je letterlijk, en ik heb vanmiddag nog een mailtje gekregen erover, letterlijk in de feite, dan krijgen alle gemeenten de kans om zich eventueel aan te sluiten. We hebben nog niks geweigerd. Het enige, dus we hebben er niet onmiddellijk op gereageerd. Dat is een feit, hoor. Maar we hebben nog niks verloren. En het is ook een afweging die we moeten maken. Als je 880 huizen hebt, en er zijn misschien 5 legen, er wordt een leegstandregister opgemaakt. Dat staat als een paal boven water. Of men zo'n uitgebreid programma dan nodig heeft. Dus we kijken uit naar die, als we die aanbesteding rond is, als we het aanbod krijgen, dan gaan we daar zeker in overwegen nemen in het college. Maar we hebben nu daarin nog geen beslissing genomen. En we hebben zeker niets gezegd dat we er niet worden bij aansluiten.
Kathleen?
Ja, want daar juist al even aangehaald, maar ik blijf toch nog een beetje op mijn honger zitten in verband met dat Mobi-punt. Ik had gezien dat de primeur daarvoor was weggelegd in de Burgerkrant. Daar heb ik gelezen dat er komt op termijn. Nu, ik denk een goed jaar geleden hadden wij dat voorstel gelanceerd, omdat wij toen zagen dat er in de Vlaamse Ardennen heel wat beweging daar rond was. Hè. Er waren bijvoorbeeld in Sint-Lieve-Zoutem waren er op dat moment 2 deelwagens. En dat aanbod van de lijn en zo, dat was er ook op afgestemd. Wat was er dan nog op afgestemd in die mobi-punten? Dat waren de toeristische wandel- en fietsroutes, die waren daarin opgenomen. En hier lees ik, dat punt komt er, maar vanaf volgend jaar kunt je dus eigenlijk via een routeplanner uw route plannen, hè, met die mobi-punten. Maar aangezien dat er hier niet echt een termijn op staat, denk ik dat wij dat weer een zwarte vlek vormen op dat vlak.
De uitrol daarvan is op Vlaams niveau. Die is eigenlijk ook vrij kort bij. Vlaanderen voorziet om die financiën en de subsidies vrij snel te kunnen vrijgeven, waardoor ook die mobi-punten kunnen uitgerold worden. Daar is nu recent, ik dacht deze zomer, ik moet even naar Katrien kijken als zij het nog weet, maar ik dacht dat het in de loop van de zomer was, is er nog een wijziging aangebeurd aan het subsidiereglement van de Vlaamse overheid toe in het kader van die mobi-punten. We hebben dat uitbesteed aan Solva om dat te gaan inkleuren, om te gaan plannen van kijk wat kan hier komen in samenspraak met onder andere de lijn, onder andere mensen van de vervoersregioraad zitten daarbij. En daar worden verschillende diensten in aangeboden. Dat zullen parkeerplaatsen zijn. Daar worden deelwagens momenteel in voorzien. Daar worden plaatsen voorzien voor mensen met een beperking. Daar worden fietsstalplaatsen in voorzien. Dus dat wordt eigenlijk een volledig alomvattend mobi-punt, waar dat we eigenlijk het RUP dat al bestaat van achter het gemeentehuis mee nu betrekken in de zijtuin van het Kerkplein, om dat dan samen te gaan inkleuren en een mobi-punt. En normaal gezien zou dat nog moeten deze legislatuur zeker ook uitgevoerd kunnen raken.
Oké, dank u.
Ja, Filip.
Ja, vraag over onze adviesraden. We hebben er drie, jammer genoeg, maar drie. Maar als we die op de website een keer opzoeken, dan vinden we daar eigenlijk weinig van terug. Dus wij vroegen ons af, wat is de stand van zaken van die verschillende adviesraden? Ik heb het gevoel dat dat een beetje in slaap gesukkeld is. De Gecoro, weet ik dat er één samenkomst geweest is, maar dat eigenlijk 100% een brakelagenda was die daar is besproken. Dus daar geen Horebeekse agendapunten op stonden. Dan vroegen we ons ook af, is de jeugdraad al samengekomen sinds de nieuwe statuten? Zijn daar verslagen van te vinden? En wat dat de adviesraad voor kinderopvang is, we hebben dat trouwens ook op voorhand al even aan Gigi gesignaleerd dat we die vraag gingen stellen, blijkt dat die ook al toch een hele tijd, al bijna 2 jaar niet meer is samengekomen. Dus bij deze een beetje een algemeen omvattende vraag van, ja, hoe gaan we die adviesraden activeren en wat is de stand van zaken daar rond?
Ja, de Gecoro zal Schepen Bouter beantwoorden. De vragen van Schepen Lorieu zullen de volgende keer beantwoord worden.
Ja, zoals u zelf al aangaf, de Gecoro is vorige zomer de eerste maal samengekomen. U spreekt over een volledig Brakelse agenda. Dat lijkt een heel lang agenda, dat was één punt voor Brakel. Het is zo, een Gecoro komt, zeker het is een IGecoro, een intergemeentelijke Gecoro, die komt samen als er grote projecten zijn. Dus dat komt niet samen voor bouwaanvragen, verkavelingsaanvragen, dergelijke meer. Dat gaat bijvoorbeeld in Brakel, is er een RUP lopende, voor dat soort zaken komt een IGecoro wel samen. Dat zal bij ons ook zo zijn als het RUP. Bijvoorbeeld het RUP Zone Vreemde Bedrijven op de agenda komt, dan zal dat ook via de IGecoro passeren. Maar een Gecoro heeft geen vaste termijn, bijvoorbeeld om elk jaar zoveel keer samen te komen.
Dieter.
Ja, mijn laatste vraag, want ik zal ze niet stellen waar de lastcontainers naartoe gaan en ik zal niet vragen hoe het zit met de kulhuisbaan, maar ik zal die vragen schriftelijk nog eens indienen. Maar ik heb wel één vraag toch in verband met wat u verklaarde in het artikel, omdat het te maken heeft met iets wat zogezegd op deze raad gekomen is. Of het voorstel om in Horebeke een eigen zwembad te bouwen, las ik in het artikel met de insinuatie dat dit een voorstel zou zijn die vanuit de oppositie naar voren geschoven is. Nu, u weet dat Katlijn en ikzelf, ja, wij zaten in die vorige legislatuur ook in de raad. Wij hebben nog tijdens de vorige legislatuur, nog tijdens deze legislatuur, enig weet van enig voorstel om in Horebeke een eigen zwembad te bouwen. Ik heb het daar straks nog gezegd. Domme voorstellen, ja, daar zou, van de oppositie, daar zou u over kunnen juichen, maar we zijn niet van plan om dat te doen. Maar u verklaart dit wel degelijk in de pers. En mijn vraag is, kunt u ons dit voorstel geven en door wie en wanneer werd dit voorstel ingediend?
Je had verschillende vragen die ik wel zou beantwoorden, maar zoals ik u zei, op persartikels heb ik geen antwoord. Een krant is geen bestuursdocument en spijt me, de gemeenteraad is niet het orgaan om daar nu over te praten.
Ik mag als gemeenteraadslid mag ik eigenlijk elke vraag stellen die ik wil inhoudelijk. Dus ik stel u de vraag, u heeft dit verklaard in de pers. U trekt kennelijk die woorden in twijfel, of niet? Hè? Ik ken iemand in het koersmilieu die zegt, in de krant staan slechts twee juiste zaken. De datum en de prijs. Ja, ik moet dan aannemen dat ook hier weer de pers zomaar gratuite verklaringen neerpent. Moest ik of u zijn, dan dien ik klacht in tegen die reporter, want die brengt u in discrediet.
Maar ik heb er
in het artikel
voor.
Staat, in het artikel staat dat de oppositie... dat de oppositie voorgesteld heeft om een eigen zwembad te bouwen. Wel, ik kan u verklaren, wat mij betreft, ik heb daar geen weet van. Ik weet niet of Kathleen daar weet van heeft, ik weet niet of de Filip daar weet van heeft. Niemand van ons heeft daar weet van, maar dit staat wel in een artikel. En oké, u antwoordt daar niet op, dus u goed raakt.
Mevrouw de voorzitter, u kan ook hier en nu, voor het publiek, voor iedereen, dit recht zetten ook, hè. Als u zegt, ik heb dat niet gezegd.
Het huishoudelijk reglement zegt dat een vraag van die oppositie zal beantwoord worden door mij en dan kunnen zij daarop antwoorden. Dus dat is niet uw vraag, dus u hoeft daar nu niet op te antwoorden. En zoals ik zei, op persartikels worden niet beantwoord nu. Trakteert mij op café, geen enkel probleem, dan zal ik u met plezier antwoord geven. Volgende vraag. Kathleen? Oké, dan zijn er geen vragen meer. Dan kunnen we overgaan tot de OCMW-raad. In de openbare zitting hebben we punt 1, goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de voorgaande zitting. Iedereen akkoord? Oké. Punt 2, kennisname besluit gouverneur naar aanleiding van de klachtwijziging huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad. Dus de kennisname is idem als deze van de gemeenteraad. Punt 3 is een pachtoverdracht. Dit punt zal behandeld worden in besloten zitting. En dan punt 4, nog extra vragen. Dieter? Nee?
Nee. Huh? Als ik op het einde nog iets dan mag zeggen.
Maar Philippe? Heb... Nee.
Ja. Pardon. Ja, ik heb nog twee vragen. Dus zal ik ze ineens allebei dan...
Ja, prima.
Ja, we stellen de vraag opnieuw, denk ik, naar het bekendmaken van de ondersteuningsmogelijkheden voor onze inwoners. Nu, goed, er zal geen antwoord op komen. Die is hier niet, denk ik. Dus, maar dat wouden wij toch eventjes meegeven. We hebben hem dat ook doorgestuurd. Dat er 3 jaar geleden al een vraag is gesteld naar het overzicht van de dienstverlening van het OCMW. En we zijn eigenlijk nog een beetje op onze honger. Dus we vragen wanneer dat bekendgemaakt wordt, al dan niet in Heerlijk Horebeke of op een andere manier, zodanig dat het voor iedere inwoner bekend is wat dat de ondersteuningsmogelijkheden zijn, al dan niet psychopedagogische steun inclusief. En dan de tweede vraag betreft een vraag die misschien niet noodzakelijk voor Gies, maar dan eerder voor Schepen-Blommaert, denk ik, als ik me niet vergis. Het gaat over de lange wachtlijst die er ondertussen is in de samenleving van meer dan 150.000 mensen die wachten op een betaalbare en comfortabele sociale woning. Er is met andere woorden een heel grote urgentie in de samenleving naar betaalbaar en comfortabel wonen aan een betaalbaar sociaal tarief. Horebeke heeft daar een grote inhaalbeweging te maken. We weten dat u daarmee bezig bent, maar we wouden graag eens horen wat de stand van zaken is. Het is misschien niet helemaal thuis binnen de OCMW-agenda, maar goed. Dus wat is de stand van zaken rond de oude Rijkswacht-site?
Ja, dus wat betreft de stand van zaken voor wat de Rijkswacht-site betreft. Solve heeft een compromis blijkbaar met de sociale huisvestingsmaatschappij. Er is een slopingsvergunning, dacht ik, al binnengekomen, ja. Dus Solva moet dus die gronden saneren. En er is een architect aangesteld die een paar weken geleden hier ter plaatse wist, of niet? Of niet? Nog niet aangesteld door dingen? Die heeft toch kunnen luisteren hier.
Er zijn een aantal architecten aangeschreven
dus,
met de vraag om...
Die moet zorgen dat er dus een inplanting komt, uiteindelijk daar. Een sociaal objectief tegen 25 zou normaal 18 woningen zijn en die moet proberen daar op die site, die 18 woningen, daar een mooi geheel van te maken, laat me het zo stellen. Ja.
Ja, Dieter had geen vraag, maar hij wou nog iets zeggen. Hij heeft nog niet veel gezegd vandaag, daarmee zal ik hem nog even...
En wel, aangezien dat u het aanbod doet, dat iemand u trakteert. Ik wil gerust iedereen straks na deze zitting trakteren. En dan kunnen we eens verder onder ons over dat artikel praten. Ja. Voilà.
Het is goed, we zullen een keer plannen. Dus de OCMW-raad wordt gesloten. Dus ik zou willen vragen om het publiek om de zaal te verlaten. En ook om de livestreaming stop te zetten. Dan hebben wij nog één puntje in de besloten zitting. Dan wel nog. Ah ja, ook.